Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. U heeft gehoord hoe wij vanmorgen zo'n litanie zingen. Als u wel eens in Chevetonje geweest bent, dan herkent u waarschijnlijk de melodie een beetje. Maar ik moet zeggen, het is echt een bijna 2000 jaar oud gebruik in de boeddhistische kloosters van de Mahayana-richting, waar ik iets meer over zal zeggen nu. En het is een beetje een opvallende tekst. Liever, ik zeg het verkeerd, het zijn opvallende teksten, want er zijn er heel veel. En ze zijn heel ontroerend soms om te lezen. Ze waren ook altijd afgestemd op de noden van de tijd. Gebed voor alle noden. Het heette in de Engelse vertaling dikwijls General Prayer. Er zijn veel varianten van bekend. Soms hele lange litanieën. En soms redelijk kort. En de onze is redelijk eigentijds, maar gaat helemaal terug op oude teksten. Bijna helemaal. Maar er staan ook veel dingen in natuurlijk die niet meer in onze tijd niet meer zo invoelbaar zijn. Die heb ik dan al weggelaten. En bijvoorbeeld, er staat... Krijg je telefoon? Oh, de... Nou, Balkenende gaat voor, hoor. Maar er staat bijvoorbeeld in de litanie ergens dat ons klooster in hemelsnaam gespaard mogen worden van vrouwelijk bezoek. Ja. Of van plunderende benden en brandstichting en dat soort dingen. Ja. En vijandelijke stammen. Ja. Dus ja. Dus die heb ik maar weggelaten. Bent u daarmee eens? Ja, oké, klaar. Maar ik moet zeggen, ik vind het altijd een heel aangrijpende tekst. En hij is in de traditie ook altijd gezien als een beetje een unicum tussen andere teksten. Het brengt ons heel dicht terug bij hele concrete noden. En die waren natuurlijk in de kloosters, in wilde tijden in China, heel anders dan nu. Maar altijd werden er nieuwe varianten ingelast en werd van ons gevraagd betrokken te zijn. En dikwijls ook de handel. Al is dat een heel moeilijk punt in het boeddhisme, daar zal ik wel over praten dadelijk. Dat is niet altijd de sterkste kant. Maar deze litanie en heel veel teksten die wij zingen, de meeste, bijna allemaal, zijn toch ontstaan in de Mahayana-traditie. En dat was ooit een wezenlijke nieuwe ontdekking. En een ontdekking die met heel veel pijn ging en met heel veel twijfel. En met ook met angst. En een gevoel van, ik sta hier helemaal alleen, van de mensen die dat voor het eerst formuleerden. Een jaar of 10 geleden had ik zo een syllabus gemaakt met een paar teksten waar ook die tekst in stond, die eerste oude Mahayana tekst. Ik heb hem nog wel eens ergens thuis, denk ik, moet ergens in huis zijn. Maar Sandara Pandarika Sutra heet dat. Dat is werkelijk een gevoel van mensen van, ben ik wel een goed boeddhist als ik zo bezig ben? Want ik lees dat niet terug in alles wat in de traditie op mij afkomt. Dat was iets nieuws. Daarover dadelijk. Want dat komt ook naar voren in teksten waar u niet van verwacht. Ja, juist de Hartsutra. Maar ook over het grote mededogen. Dat soms een gelaat krijgt. Gelukkig. Want ik blijf, hoe ouder ik word, het meest ontroerend in het leven vinden dat je een ander tegenkomt. Dat je anderen tegenkomt. En nogmaals, ik vind het ook heel jammer dat op het ogenblik het niet kan met de doxan. Maar dat is sorry voor het typische Zen-uitdrukking, dat klinkt altijd wat hoogdravend, maar het is toch een ontmoeting van hart tot hart of van aangezicht tot aangezicht. En goddank krijgt het zelfs in het boeddhisme die abstracte begrippen als mededogen en wijsheid dikwijls soms een gelaat. Zelfs als er gesproken wordt over oorspronkelijk gelaat en ware zelf, voel je dat dat meer is dan abstract. En heel concreet is er dan zo'n litanie. En een andere concrete manier is de Avatamsaka Sutra, die in China altijd in de Chan-kloosters gereciteerd wordt. Daarover ook dadelijk, want dit is de plaats. Ook als ik niet meer weet wat ik moet doen. En als ik ergens op problemen die op mij afkomen, op toestanden die ik niet kan oplossen. En zo is dat echt ontdekt 2000 jaar geleden, dat mensen daar maar gingen zitten. Dit is de plaats. Dit is de plaats. Als ik niks anders kan, dan maar dit. Maar het is wel altijd, al die teksten, vanuit een zien. Vanuit een zien wat er was. En met nieuwe ogen zien. Of zeg maar, met een nieuwe hart zien. En soms geschokt, diep geschokt zijn. Het ontstaan van de Mahayana is echt ontstaan uit een diepe geschoktheid van wat mensen zagen als ze een beetje buiten hun klooster kwamen. Zoals de Boeddha als hij uit zijn paleis kwam. Want daar begon het mee. Hij zat zelf, denk ik, innerlijk niet zo in de kreukels. En hij had het op alle gebieden behoorlijk goed. Maar hij kwam naar buiten en hij zag verschrikkingen, lijden, doden, verpauperde, straatarme mensen, bedelaars. En hij kon niet meer verder, als vroeger. En dat is het meest aangrijpende. Hij nam zich voor daar een opening voor te vinden. Voor alles en iedereen. Ook al lijkt het of zijn verdere leven, nadat hij, zeg maar, die ommekeer beleefd had, Ashraya Paravritti, dat is letterlijk, in het Engels staat het er zo mooi, revolution of the fundaments, innerlijk, dat hij meteen zegt, dat is tegelijk, dat is wezenlijk, niets anders dan ontwaken, niet los te denken van, zo eerst die hemelse sferen en dan beneden, nou ja, dat is toch secundair, nee, hij zegt, hij sprak geen Pali, de Boeddha sprak twee dialecten, zijn eigen dialect en nog een ander, maar later is het in het Pali, drie woorden die u nooit hoeft, mag vergeten. En die alles met dat eerste gebed te maken hebben. He? Wat is die ommekeer? Wat is dat ontwaken? Nirvana, hoe je het ook noemt, waar die over zwijgt. Uiterst voorzichtig, het is in het Pali Sam Utpada. Ik heb het al vaak verteld. U weet wat dat is. He? Sam Utpada is bijna Vlaams. Samen eruit het pad. Zo dicht, zo fundamenteel. Het merkwaardige is, van heel veel woorden van Boeddha bestonden ze al in het hindoeïsme. Maar deze niet. Die revolution of the fundamentals is een nieuwe formulering. Ashraya Paravritti. Maar Sam Utpada ook. Dat is zo wezenlijk. Ook al lijkt het of dat eerste boeddhisme niets anders kon doen. Vanuit dat zien, heel diep zien, dan daar maar zitten. Of schoon, ik moet er iets bij zeggen. Het is niet helemaal waar. In de kloosters en bij de monniken lag het accent op inkeer en stilte. En wakker worden, dat het weer stroomt. Laat ik het maar zo noemen. Innerlijk wakker worden. Maar er waren ook leken die aan de Boeddha vroegen, wat moeten wij, wat moet ik in deze wereld? Om dat uit te drukken waar het om gaat, waar jij u over praat. En dat is ook één woord. Ik weet niet of u weet. Dat is zo aangrijpend en toch heel veel vergeten woord dat hij dan zegt tegen die mensen. Hij zegt niet, lees nou de sutra's. Ik heb altijd wel een paar klerken die het opschrijven wat ik zeg. Of hij zegt niet, kom luisteren en leef als monnik. Blijf op de plek waar je bent. En uiterst nuchter. Dat is het inderdaad later ontroerende sutra's waar Hisamatsu over schrijft. De Vimalakirti sutra over dat wat een leek doet. Een leek die wel de ellende ziet en die zelfs denkt, ik wil niet ontsnappen. Ik alleen ontsnappen en dat kan niet. Er moet maar een oplossing voor alles en iedereen komen. Maar ik blijf op mijn plek. Dat is een prachtig aangrijpende tekst. En midden in dat alles, dat ene woord van de Boeddha, wat hij elke keer herhaalt als mensen zeggen, hoe moet ik leven? En dan zegt hij in het Sanskriet, dana, geven. Punt, geven. Geven, dat is het tegendeel van bezit vergaren. Of zorgen dat je zelf goed aan je trekken komt. Of hoe je het ook moet noemen. Het is, geven is een uiting, een hele type uiting van wat hij stamelend zei bij zijn ontwaken, Sam Utpada. Het pad van samen eruit geven. Dat is er van meet af aan in. Maar elke religie stolt, en het boeddhisme is ook gestold op een bepaald ogenblik, en dan komt er een vernieuwing, met moeite en echt met pijn en tranen ontdekt, en met heel veel twijfel. En dan komen de teksten zoals wij die 's morgens zingen, en de Avatamsaka Sutra. En dan opnieuw ontdekken hoe wezenlijk dat Sam Utpada is. En dat het niet alleen is van, het werd 500 jaar verkeerd geïnterpreteerd door Sam Utpada, helaas. Maar dat dat iets zo wezenlijk is. Veel meer dan wat men dacht. Ik kan eigenlijk alleen maar een beetje vriendelijk tegen iemand zijn. Maar ieder moet zijn eigen boontjes verder maar toppen. Ook als dat dana haaks op dat toppen van de eigen boontjes. En zelfs als de Boeddha zijn monniken leert bedelen, is dat uitdagen, uitnodigen tot geven. Maar terug naar die tekst van vanmorgen. Daar staat ook bij dat degene die zich niet in onze samenleving thuis voelen, dat die opgevangen worden. Of mogen dat mensen die niemand hebben, een hart vinden dat luistert. Of een hart dat ziet en ogen die zien wat er is. Thich Nhat Hanh heeft wel eens gezegd, ja, vond ik heel aangrijpend, wij praten in het boeddhisme zoveel over mindfulness. Mindfulness, het ene boek na het andere. Maar als wij niet wezenlijk handelen, en met groot geloof, vertrouwen, diep vertrouwen, al lijkt het onmogelijk, handelen, iets doen, iets tot uitdrukking brengen. Voor hem is dat soms ook dat zitten, of die vredesbeweging, of ook het geven, heel diep het geven. Wat heeft het dan voor zin te praten, zegt hij, over mindfulness, als het ook niet tot expressie komt. En juist het zien van de pijn en de nood. En dat is een beetje een inleiding om, waar ik dadelijk op verder ga, om het toch wat te plaatsen in de andere dingen die hier gebeuren. Maar om het heel concreet te maken, daar ligt het boek, dat heeft u gezien, van een van de mensen die hier ook is. En die ik al 15 jaar ken. Ik wist het niet meer, ik heb vanmorgen gevraagd hoe lang ik hem ken. Dat is het eerste ogenblikken waarop hij met Zen begon. 15 jaar geleden was dat in Temsen. En die een boek gemaakt heeft over de zwervers, zeg maar. Dat wat vaak bekeken wordt als het uitschot. En de foto's zijn zeer aangrijpend. En ik heb er veel met hem over gepraat. Ik weet ook van waaruit dat boek tot stand gekomen is. Daarom moet ik dat ook nadrukkelijk noemen. Ik ben daar diep door geraakt. Ook omdat ik weet hoe moeilijk de weg was om zichzelf te vinden. En hoeveel donkerte en twijfel en pijn op een weg kan zijn. Een innerlijke weg voordat zoiets een vorm krijgt. Dit is een expressie van Sam Utpada. Dit is een expressie van wat in het gebed voor alle noden staat. Dit is kijken en dit is wat Bernie Glassman, een andere boeddhist, zo aangrijpend noemt, bearing witness, getuigen willen zijn. Ook, en dat vind ik een van de ontroerendste dingen, al voel je je onmachtig om concreet iets te zien. Maar dit is het, dit is onze wereld, deze mensen zijn er en zij zijn waard. Zij zijn groot als mens, al zijn ze maatschappelijk of misschien in andere, in psychische opzichten, mislukt. Maar het zijn grote en diepe en aangrijpende mensen. Stuk voor stuk. En ze kijken ons aan. Door dit boek, of we willen of niet, kijken ze ons aan. Toen ik de eerste keer van Stef de foto's zag voordat ze in het boek kwamen. Ja, ik was daardoor geschokt. Hoe zij vaak moeten slapen. En wat ik ervan hoorde van hem. En ik moest denken aan wat van Kilsdonk, pater van Kilsdonk, een keer zei, ik denk ook zo'n 20 jaar geleden op de televisie, woorden die ik nooit vergeten ben. Want hij sprak over zijn weg, zijn religieuze weg, als jezuïet. Maar ook ontdek dat veel dingen voor hem, hij gebruikte dat woord, fake waren. Ook de mooie liturgie en alles, dat het verder moest, dat het anders werd, dat het nieuw werd. Nieuw als diep religieus mens. En dat hij zei, ik kom God, of ik kom de eeuwige, alleen nog maar tegen in het wanhopige en lijdende gelaat van een ander, die een appel op me doet. En dat komt zo, dit is aandacht, dit wordt naar ons toegebracht. Dit is gezien. Dit wordt ons voorgehouden, daar kunnen we niet aan ontkomen. We ontdekken door zo'n boek hoe dichtbij het is, heel dichtbij, meer dan we denken. Ik weet dat ik vroeger, toen ik in Nijmegen was, bevriend was met een pater Augustijn, die leidde daar het Labrahuis, waar zwervers werden opgevangen. En hij vertelde veel wat voor mensen daar waren, ook die ik kende van de straat. Hij zei, daar zit een rechter bij, daar zit een hoofdcommissaris van politie bij, daar zit een dirigent bij. En vaak begint het met een kleinigheid zo. Dus, er gebeurt iets in je leven, er ontglipt je iets waarvan je denkt, ik kan niet zonder. Een echtscheiding, een baan die je verliest. En daar staan ze op straat en bedelen, deze mensen. Het is zo dichtbij. En wij kunnen ons daar niet aan onttrekken. En dat is wat alle teksten die wij zingen, of noemen, of waarnaar wij luisteren, dichterbij proberen te brengen. Misschien is het in die nieuwe tak van het Mahayana, dat was echt een ommekeer, een beetje in een ander perspectief, dat sloot levende en doden in. Dat was een heel diep besef. Het kan niet waar zijn dat ik alleen maar een beetje lief kan glimlachen. Hè? Loving kindness naar een ander. Kan ik een ander in nood wezenlijk helpen, al ben ik onmachtig, al ben ik menselijkerwijs voor alle muren. En ook dat komt in het boek tot uitdrukking. Ik vind het ook prachtig dat Stef en ook de inleidster Hilde Kieboom, voor wie ik enorm veel respect heb, en voor haar werk met San Egidio, zo'n christengemeenschap in Antwerpen die werkt onder de paupers en ook in andere plaatsen in Europa, wat die uitdrukken. Hoe die geraakt kunnen zijn en proberen iets op te vangen, al weten ze het is een druppel op de gloeiende plaat. Al weten ze dat het ontoereikend is, al botsen ze allemaal op hun onmacht, zoals wij allemaal in ons leven, hoe dan ook, wel ergens op muren botsen. Of impasses. En dat dat nooit het laatste woord is. Zoals de geloften ons dat voorhouden. Ontelbaar zijn de poortloze poorten. Het klinkt wat boeddhistischer en zenachtiger en exotischer, maar het is precies dat. Dit is een concrete situatie. Een poortloze poort. Wat kan ik hier doen? Ja. Erbij blijven. De straten opgaan. Geraakt zijn. Er geen raad meer weten. Tot ziek zijn. Praten. Contact leggen. Openingen maken. Schuchterheid overwinnen. Vragen of je mag fotograferen. Om me dichterbij te brengen. Dat eist echt een opening van het hart. Dat eist heel veel. En dat is gebeurd. En dat krijgen wij precies onder onze aandacht. En vergeet maar nooit die woorden die mij zo diep raken van die pater van Kilsdonk. Ik kom de eeuwige alleen nog tegen in het gelaat van de wanhopige medemens die een beroep op mij doet. Dat is waar de Boeddha mee begon. Dat is de kern van de zendweg. Dat is Sam Ut Pada. Dat is ook wat, ik weet niet hoe je het boek kent, Bearing Witness van Bernie Glassman, een zenmeester in Amerika, waar ik een paar keer een heel vriendschappelijk gesprek mee gehad heb en die ik zeer bewonder van getuigd. Hij organiseert op straat soms sessions. Met deze mensen. Hij zwerft soms zelf op straat. Met groepen van zijn eigen mensen. Hij probeert dat. Met altijd nog het gevoel, is dit niet ook fake wat ik doe? Want ik kan zo terug naar mijn klooster. Dat is makkelijk. En toch, hij probeert het. Op straat slapen, een week lang. Op straat mediteren, heel eenzaam. Ik heb daar diep respect voor. Voor al die pogingen om iets tot leven te brengen. Wat de Boeddha bedoelt met Dhamma. En wat bedoelt met aandacht. En wat bedoelt met mededogen. Wat zo gauw abstract kan lijken. Misschien is dat de grootste uitdaging in de ontmoeting tussen Zen en het christendom. Fortman zei altijd dat die ontmoeting betekenen kon dat het praktische zich inzette. Ook van de grond kan komen in een religie die misschien allereerst beschouwend is. En ik praat hier zo nadrukkelijk over. En over het belang van zo'n getuigenis. En zo'n expressie. En dat we daar niet van weg moeten lopen. Omdat dat precies een van de punten, van de twee punten is die altijd genoemd wordt. Als er, vind ik heel terecht, vragen gesteld worden bij wat er gebeurt. Met die wijsheid uit het oosten die de laatste 50 jaar bij ons komt, in het westen. Of dat, er is een heel indrukwekkend boek over, we hebben er wel eens in ons tijdschrift over geschreven. Spiritualiteit in de uitverkoop. Waarbij het lijkt of het gaat om een soort privé beter worden. Je kunt mediteren, je kunt met ik ben alles doen. Maar in dat boek en in veel andere getuigenissen. Morgen zal ik er verder over gaan. Maar één zal ik er even noemen vast. Hisamatsu heeft heel diepe vragen. Of in die wijsheid zoals die naar ons komt. Maar zelfs zoals die in het oosten bestaat. Niet een heel stuk onaanvaardbaar quietisme is. Maar een berusting. Een feitelijk berusting. En of er niet te weinig is. Ook al denk ik, ik kan niets doen. Toch handelen. Toch een stap zetten. Dat is niet voor niets. Dat juist Hisamatsu zegt. In zijn fundamentele koan. Wat je ook doet, het werkt niet. Maatschappelijk werk alleen. Geld erin pompen alleen. Instituten oprichten, het werkt niet. Terugtrekken en alleen maar bidden. En kaarsjes branden. Of mediteren. En koans oplossen voor al die arme mensen. Het werkt niet. Wat ga jij doen? En dat is voor iedereen echt een onmogelijke vraag. Maar hij zegt er wel bij. Dat het handelen. Het tot expressie brengen. Het scheppende, nieuwe openingen maken, te weinig aan bod komt. En letterlijk zegt hij dan, met alle gevaar, dat meditatie, waar dit hart aan ontbreekt, zoals de Avatamsaka Sutra dat ook zegt, als dat hart van liefde en mededogen ontbreekt, is de meditatie misschien op heel veel punten belangrijk, maar uiteindelijk van geen waarde. Daar zegt hij ook van. Dan is het uiteindelijk, in het Engels staat het, Ghost Cave Zen. Een spookrotte Zen. Zo'n diepe appel. En dat is wat mij bij Mazo Abe en Teaching, die daar heel erg gevoelig voor was, die dat probeerde op zijn manier. Hè, gewoon ziekenhuizen, scholen, praktisch werk. Ook al bestond dat amper in zijn regio. Van de grond te brengen. En dat is wat mij ook raakt in Hisamatsu. Hij wijst ons terug naar de zieke plekken. En dat kan heel schokkend zijn. En hij roept op tot handelen. En dat lijkt misschien heel ver af te staan van de teksten die wij gisteren zongen. Over de hinde aan de wijsheid, voorbij alle wijsheid, er ergens helemaal boven. Maar dat is het niet. Zij is niet anders dan de poortloze poorten. Ze staat daar niet boven of buiten. Maar het gaat nog verder. Die hele hartsoetra. Daar wil ik toch iets over zeggen, die zo ondoorzichtig lijkt. Hè? Die is ontstaan in de tijd dat het Mahayana-boeddhisme ontstond. Dat daar ontstond, nee, het moet anders. Wij moeten, of wij een uitkomst zien of niet, allereerst om ons onvolmakelijk, onlosmakelijk verbinden met alles en iedereen. Zo fundamenteel. Zo dat het zelfs gezegd werd, dat werd zelfs toen geformuleerd, als het een privéverlichting is, glimwormpjesverlichting is dat. Dat heeft niks te betekenen. Maar het gaat om alles en iedereen. En desnoods afstand doen van je eigen, als niet alles en iedereen mee gered wordt. En wat gered ook is, in alle opzichten. Ik moet u zeggen, de boeddhistische weg is voor mij levend geworden door dit getuigenis. Toen ik dat voor het eerst las. Deze uitdrukking. Want daar herkende ik in wat ik in de Russische literatuur vond op de middelbare school. Voor het eerst in 1947 of 1948. Toen een leraar daarover voorlas. Over de moeder gods die afdaalt tot in de diepste hel om iedereen te redden. Dostojevski wist niet, die dat schreef, dat hij het had over Kuan Yin. Het was, dat weet u intussen wel uit mijn boek of elders. Dat is een vertaling van een boeddhistische hymne die de kern is van het Mahayana. Dat is die grenzeloze solidariteit. Dat was een ontdekking. In de woorden van Dostojevski is er geen redding voor iedereen, dan wil ik ook ik hem niet. En ik ben dat tegengekomen bij atheïstische schrijvers. Bij de auteur die Belinsky die Dostojevski ontdekte, die echt een atheïst was. Maar toch tegen al zijn eigen atheïsme in, die redding van iedereen vroeg. En zijn nek uitstak. En Dostojevski zelf. En soms communistische dichters met een grenzeloos geloof tegen alle evidenties in. Dat dit kon vanuit solidariteit. En dat is ook de kern van de Hartsutra. Al zien wij dat niet zo. Wij beginnen toen de bodhisattva daar zat. Hè, die aan alle kreet, dat ze zei, aan noodkreet te horen of in de stroom. Ze zat in de stroom. Dat is voor het eerst dat dat zo geformuleerd werd. Alle sutra's begonnen met een vaste manier zoals sprookjes. Hè. Er leefde eens. En meestal was het toen de Boeddha zat. En in de oudste teksten, de langere teksten van de Hartsutra, zit Kuan Yin daar niet alleen te baden, maar de Boeddha zit er ook te baden. Ze zaten met z'n tweeën, zogezegd, in de rivier te baden. En dat was een nieuw geluid. En wat helemaal nieuw was, niet de Boeddha doet zijn mond open, die zwijgt, maar ineens begint zij die luistert naar de noodkreten te praten. Die komt met een heel nieuw iets. En aan het eind staat er dan, weet je wel, gate, dan in die langere variatie zegt de Boeddha, goed zo, dat is het. Dat is precies to the point. Dat is wat ik altijd had willen zeggen. Dat is waar het om gaat. Dat maakt het wat humoristischer. Het staat er ook humoristisch. Maar dat is de kern. En u weet wat in die sutra gebeurt. Alle mooie plaatjes, alle theorieën, alle woorden waar mensen in verstrikt waren, worden overboord gegooid. Alle plaatjes over lijden, over verlichting enzovoorts. En dan wordt wonderlijk gezegd. Dat zijn die prachtige woorden, hè? De bodhisattva die geen grenzen. Geen angst en geen grenzen. Waarom? Wel, dat is echt ontdekt door die mensen. Ik sta wel voor een grens. Ik sta voor een muur. Voor een vestingmuur staat er in het Sanskriet. Varane. Daar komt Varanasi vandaan. Een stad met een vestingmuur. Hè? Ik sta voor een muur. En toch geen angst. En toch geen grens. Geen muur. Nergens halt houden. En dat is, daar staat het woord dat alle lijden leniging. Het woord dat uit het hart komt. En dat luidt, en dan staat er gate. Dat is, doe een stap, zet een stap. Dat is een streep door alle filosofie, door alle woorden. Dat is handel. Dat is waar Hisamatsu toe uitdagen. En als ik die Hartsutra zou mogen samenvatten met een regel van mijn grote geliefde auteur, die ik te vaak noem, en die ik daarom niet zal noemen, maar hij eindigt op Dostojevski. Ja, dat is voor hem de grote ontdekking geweest. En dat was een hele diepe ontdekking. Dat was niet achter de schrijftafel, maar toen hij vastgebonden was aan de executiepaal. En wist, mijn laatste uur is geslagen. En ontdekt, ik heb nooit geleefd. Ik heb gedacht over het leven, geschreven over het leven, geredeneerd. Maar ik heb nooit echt geleefd. En ik heb het nooit gezien waar het om ging. En hij was revolutionair. Hij zag wel het lijden. Maar ineens zag hij dat het ontoereikend was. Dat is een heel aangrijpend gezegde. Alleen al in de roman De Idioot schrijft hij, ik geloof 4 of 5 keer over dat gebeuren. En telkens herhaalt hij deze ene zin. Leven is oneindig belangrijker dan bewustzijn van leven. Dan bewustzijn van boeddhisme, dan mooie woorden, filosofie en zo. Het hoort er ook bij, goddank. Ik ben hier zo ontzettend dankbaar dat hij als eigentijds filosoof expressie geeft. Dat is zo eigen diepe roeping. Maar ook voor hem was dit luisteren naar die roeping nieuw. Dat was not done in het toenmalige Japanse boeddhisme. Dat was not done. Ik weet dat Masao Abe een keer een lezing hield in Antwerpen, diezelfde stad, waar dus de foto's vandaan komen. En toen vroeg iemand aan Masao Abe, ja, u praat hier nog wel als filosoof, maar ik heb altijd gelezen in de Japanse kloosters, liggen alle boeken bij het toilet, want dat is allemaal flauwekul. Ja, zei hij, daar ben ik het niet mee eens. Je kunt niet vliegen met 1 vleugel. Dat is iets nieuws. Dat was iets nieuws. Dat is ook belangrijk. Dat is ook getuigen. Het is nooit alleen dit. Het is dat en dat. Maar het belangrijkste is, ook voor Hisamatsu, maar ook voor het handelen van Dostoevsky, want die werd niet ontrouw aan zijn revolutionaire ideeën. Integendeel. Hij zag alleen dat hij er niet uitkwam als daar niet iets wezenlijks van binnen ook gebeurde, wat in die Hatsutra begon. En wat hij later zo formuleert. Eerst zegt hij, letterlijk zo, leven is oneindig belangrijker dan bewustzijn van leven. Dat staat in de weg. Als een muur. En in zijn eerste grote roman, Herinneringen uit het Souterrain, beschrijft hij hoe hij voor een muur staat. Die hem eigenlijk dwingt te buigen voor evidenties. Dit is het leven. Je kunt het verleden niet ongedaan maken. Je kunt je kop buigen. 2 keer 2 is 4, natuurwetten, weet ik wat allemaal meer. Nee. Mijn verstand kan mij 10.000 mogelijkheden aanwijzen, maar mijn hart oneindig veel. Die ommekeer. En dat is de Hartsutra. Het is niet voor niks dat een van de teksten van Dostoevsky precies datzelfde formuleert waar de Hartsutra mee eindigt. Hè? Dit is het woord dat uit het hart komt. En dat luidt, gate gate, doe die stap. Tegen alles in, al denk je, ik kan niks. Dat is zo'n stap als wat je gebeurt als je met al je machteloosheid onder de paupers gaat. En met alle angst en reserve, kan ik er dichterbij komen. Maar er gebeurt iets. En Dostoevsky zegt daar ook bij, de hemel zwijgt, je hebt alleen het woord van je hart. Letterlijk zo, bijna hetzelfde. En hij deed iets. Hij zette een stap. En een van zijn grote commentatoren zegt zelfs, wat Dostoevsky in al zijn werken uitdrukt, is, kunnen wij met woorden van Baudelaire de voldoende lief hebben. In alle opzichten. Dan moet ieder voor zich uitmaken wie dat zijn. De mensen die er buiten vallen. Die opgenoemd worden in het gebed voor alle noden wat wij bidden. Dostoevsky heeft pas daarna ontdekt, na die ommekeer, wat hij schrijft en wat zo te maken heeft met waarom wij hier zitten. Waarom wij hier zitten. Want dit is geen sociaal werk, dat is echt zitten. Dat is de stilte ingaan. Dat is inkeer. En dat het alles te maken heeft met wat dat boek van Stef Renaudijn uitdrukt. Allebei. Hij zegt namelijk, hij noemt dat de ommekeer van zijn diepste overtuigingen. En dat is werkelijk als Ashraya Paravriti of metanoia of ommekeer. Hij zegt letterlijk, ik heb ontdekt dat liefde tot de medemens die in nood is, die eigenlijk moet toegeven dat die uiteindelijk echt machteloos bent. Dat wij machteloos zijn. Dat wij een grap zijn van de natuur. Met al ons pogen. Als dat het laatste woord is, dan zal zelfs ons liefde en mededogen veranderen in haar tegendeel. En zijn ommekeer is dat hij tegen alle muren, tegen alle grenzen, zoals het staat in de Hartsutra, dat diepe, menselijk bewijs onmogelijke vertrouwen heeft. Om te handelen. Voor hem was het schrijven. Voor Hisamatsu op een eigentijdse manier uitdrukken, al was het een taboe, waar het om gaat. Voor anderen, voor Thich Nhat Hanh, voor Bernie Glassman, en hier heel concreet, wat Stef heeft geprobeerd in zijn boek, en waar ik hem heel dankbaar voor ben, getuigen afleggen. En een daad stellen. Misschien dat dat voor ons, ook als wij de stilte ingaan, steeds meer levend worden.